Dit zijn de Topsport Topics Highlights. Als team lezen we ontzettend veel artikelen over training en prestatie. In deze podcast pikken we de hoogtepunten van de afgelopen maanden eruit om samen aan tafel te bespreken.
Het lijkt er dus op dat als mensen bijvoorbeeld minder snel en nauwkeurig hun omgeving en de situatie kunnen verwerken, dat dat mogelijk wel eens zou kunnen leiden tot meer blessures.
Topsport Topics podcast.
Welkom bij de tweede highlight van dit jaar vanuit het nieuwe kantoor in Utrecht. We zijn net verhuisd en we zijn vandaag weer met Nicky, Willem-Paul, Elle en ikzelf, Herman. We zullen vandaag de hoogtepunten van de afgelopen maanden met elkaar gaan bespreken. Hoe bevalt het nieuwe kantoor, WP?
Ik heb hier ook al een podcast opgenomen. En ik moet zeggen, ik ben hier nog niet op momenten geweest dat het echt spitsuur is. Maar ik ben er echt over te spreken.
Mooi, goed. En voor jou iets korter te reizen, Nicky? Of valt het, is het nog steeds een eentje vanuit Groningen?
Nou, het wisselt nog steeds. Ik ben vanochtend vanuit Groningen via Heerenveen, Zwolle, Utrecht met de bus naar het kantoor geweest. Toch een krappe 4 uur onderweg geweest. Dus vandaag was even een lekkere reis.
Toch is het er. Ja, we zijn blij dat je het gered hebt.
Heel fijn, heel fijn.
Ja. En voor jou, Elle?
Ja, prima. Bevalt goed.
Goed zo, mooi. Hey, we gaan weer een aantal stukken bespreken. We gaan beginnen dadelijk met overtraining, of misschien wel geen overtraining. WP, jij hebt een studie onder de loep genomen waarin onderzoekers hebben gekeken naar overtraining. En die komen eigenlijk tot de conclusie dat overtraining, het niet altijd over overtraining gaat, maar ook, het kan ook red S zijn. Hoe zit dat precies?
Nou, red S, dat is eigenlijk gaat over de energieinname en het energieverbruik van sporters. En je moet het zo zien, energie inname van sporters is sowieso nooit normaal. Denk bijvoorbeeld aan onze vriend Michael Phelps. Wie kent hem nog? Die had geloof ik 8000 tot 10.000 kilocalorieën per dag die hij at. Aan de andere kant heb je ook topsporters die het met 2000 calorieën redden en daar toch prestaties op leveren die best wel indrukwekkend zijn. Maar als er langere tijd sporters meer energie verbruiken dan ze innemen, dan kunnen ze te maken krijgen met een verlaging van de botdichtheid, een verstoring in de hormoonspiegel en prestatieafname. En dat hele complex, dat wordt red S genoemd.
En dat is hetzelfde als overtraining dan?
Nee. Overtraining, dat heeft eigenlijk te maken met een te hoge trainingsbelasting. En dan kun je eigenlijk eerst, als je gaat trainen, natuurlijk ben je je lichaam uit zijn evenwichtspositie aan het halen. En dat is ook functioneel, want dan gaat je lichaam gaat zich aanpassen. Maar als je dat net iets te veel doet, dan krijg je overreaching. En als dat wat langer duurt, krijg je non-functioneel overreaching. Dus dan is je lichaam meer uit evenwicht, duurt langer om te herstellen. En als je dat echt langere periode vasthoudt, dan krijg je overtrainingssyndroom. En dan heb je ernstige symptomen en dan is je ook je prestaties leider langere tijd leider eronder. Dan kun je het hebben over maanden tot jaren zelfs.
Maar waarom halen mensen dat wel eens door de war?
Ja, hele goede vraag. Dat is helemaal niet verwonderlijk dat mensen het door de war halen. Het zijn eigenlijk zowel dat red S als dat overtrainingssyndroom zijn als het ware diagnoses die gesteld worden door juist andere dingen uit te sluiten. En de symptomen van red S en van overtrainingssyndroom die lijken heel erg op elkaar. Dus vandaar dat wetenschappers, maar dus ook coaches en sporters het vaak niet goed in de gaten hebben wat er nou precies aan de hand is. En ja, dan kun je je afvragen van, is dat niet alleen een soort van semantisch dingetje van, oké, het beestje moet de juiste naam hebben. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Want kijk, het label wat je ergens opplakt bepaalt ook de aanpak van het probleem die erop volgt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een wielrenner en die gaat naar een trainingsstage toe en die gaat als gevolg van die trainingsstage gaat hij niet beter presteren, maar gaat hij juist minder presteren, krijgt hij slaapproblemen, concentratieproblemen, veel vermoeidheid, dan kunnen er dus eigenlijk twee dingen kunnen aan de hand zijn. Dan kan hij overtraind zijn. Nou ja, dan zou je aanpak zijn van, nou weet je wat, we gaan die trainingsarbeid gaan we beperken. Maar hij kan ook red S kan hij hebben en dan zou je juist de voeding moeten opschroeven. Als je nou een sporter hebt die red S hebt en je denkt van, oh wacht even, die is overtraind en je gaat de trainingsarbeid ga je beperken, dan zullen ze klachten zullen op dat moment zullen wel even overgaan. Maar op het moment dat je dan die training weer gaat opbouwen, dan komen die klachten weer onverminderd, komen die gewoon terug. Dus daarom is het ook juist zo belangrijk dat het juiste label op de juiste aandoening eigenlijk wordt geplakt, waardoor je ook er goed van kunt herstellen.
Ja, dat klinkt op zich heel logisch, maar hoe weet je dan waar je last van hebt? Want het zijn dan twee verschillende dingen. Het vraagt in ieder geval een andere aanpak. Maar hoe weet je nou of je een energietekort hebt of dat je het echt ook zo is dat je gewoon te hard getraind hebt, zeg maar?
Ja. sowieso door heel goed zelf in de gaten te houden hoeveel energie je binnenkrijgt en hoeveel energie je verbruikt. Dat is in de eerste plaats. En ook door met een voedingsdeskundige of een sportdiëtist gewoon te kijken van wat is mijn dieet. En dat goed uitgebalanceerd te laten zijn. En ook af te stemmen op perioden van meer trainen of juist van minder trainen. Waardoor je toch altijd die energieinname en het energieverbruik met elkaar in evenwicht zijn.
Maar soms zijn er ook wel eens sporters die wellicht een paar kilo willen afvallen om uiteindelijk tot betere prestaties te komen.
Ja.
Die hebben dan op dat moment ook een negatief energiebalans.
Ja.
Maar dan is er niet direct sprake van red S, toch?
Nee, klopt. Kijk, als je kijkt gewoon functioneel gewoon een energietekort hebt. En je wil inderdaad gewoon, bijvoorbeeld als judoka of als wielrenner, kan het ook gunstig zijn om een paar kilo lichter te zijn. Dan kan het inderdaad gunstig zijn om bewust gewoon je energieinname wat omlaag te schroeven. Om zo beter te kunnen presteren op de fiets of op de mat. Dat je in de juiste gewichtscategorie zit. Op het moment dat je prestaties daaronder te lijden hebben, dan kun je te maken krijgen met red S.
Wat je zegt, hè, je hebt mooie twee sporten, judo en wielrennen, liggen vrij ver uit elkaar met wat er van je gevraagd wordt, zeg maar, hè, fysiek gezien.
Ja.
Welke type sporters hebben een groter risico op het krijgen van red S?
Nou, vooral de duursporters zijn dat eigenlijk. Omdat bij de duursporters, die hebben vaak lange wedstrijden. Dus die verbruiken heel veel energie. En ja, toch blijft soms het hongergevoel blijft achter bij de hoeveelheid energie die ze verbruiken. Dus dan kan het zijn dat ze onbewust te weinig eten. En aan de andere kant, voor wielrenners is het dus ook in sommige gevallen, als ze bijvoorbeeld op de fiets de berg op moeten, is het ja, gunstig om niet te veel te wegen. En dat hun gewicht in verhouding tot het vermogen dat ze kunnen leveren gunstig is. En dat ze bewust daarom met hun energieinname wat lager gaan zitten.
Maar dat is dus op de lange termijn niet aan te raden?
Dat is op de lange termijn zeker niet aan te raden, nee.
Dus eigenlijk belangrijk voor iedereen die in de topsport werkt en zeker de duursporters, kijk niet alleen naar het overtrainingsprincipe, maar kijk ook goed naar je voedingsinname. Nou Ella, jouw stuk wat jij meegenomen hebt, heb ik met erg veel interesse gelezen, want het gaat over voedingssupplementen.
Ja.
En eigenlijk is het zo dat je, nou ja, tenminste zo ben ik altijd opgegroeid en opgevoed in de wetenschap van je voeding. Voedingsstoffen haal je uit normale voeding en supplementen laat je maar achterwege. En jij komt met de boodschap van, nou, dat is zeker niet altijd het geval.
Ja.
En de auteurs van het onderzoek zeggen food first, but not food only. Mooi gevonden. Maar wat betekent het dan?
In veel voedingsrichtlijnen of richtlijnen die voedingsdeskundigen aan topsporters geven, staat dat ze food first moeten promoten. Oftewel wat jij zegt, je haalt je voedingsstoffen voornamelijk uit echte voeding. Dus gewoon uit je groente, je fruit, eventueel vlees, zuivel, koolhydraten, et cetera. En daarbovenop gebruik je heel misschien supplementen. Maar de basis moet echt liggen in gewone voeding. En de onderzoeksgroep die dit artikel geschreven heeft, die dus pleiten voor food first, but not food only. Dat is een Britse onderzoeksgroep. Die ergerden zich een klein beetje aan die richtlijnen. En die zeiden van ja, voor topsporters is er in sommige gevallen echt wel wat te zeggen voor het gebruik van supplementen. Dus ze vinden inderdaad nog steeds, de gewone voeding moet de basis van je voedingspatroon vormen. Maar soms kunnen supplementen echt wel heel erg nuttig zijn.
Maar waarom is dat überhaupt zo? Waarom is het zo belangrijk om je voedingsstoffen uit gewone voeding te halen?
Nou, gewone voeding heeft een aantal voordelen boven het gebruik van supplementen. In gewone voeding heb je sowieso altijd een mooie combinatie van zowel energie als je micro- als je macronutriënten. Dus het levert gewoon een goede combinatie van die drie op. Het is in principe veilig, zolang je geen vlees uit Mexico of China haalt. Wat eventueel wat hormonen kan bevatten. Maar nou ja, in Nederland is het in principe altijd veilig. Het is goedkoop en het is gewoon lekker. Dus dat moet ja, de basis zijn voor je voeding. Maar waarschijnlijk komen die richtlijnen om food first te promoten een beetje als een soort van tegenreactie op het promoten van voedingssupplementen. Kijk, voedingssupplementenfabrikanten maken natuurlijk heel veel reclame voor hun supplementen. En veel sporters die worden gesponsord door die fabrikanten. En die maken daardoor ook weer reclame op social media.
Ja, precies. En als je gewoon een gemiddelde sportschool binnenstapt, dan, ja, dan kun je ze niet op één hand tellen die aan de eiwitsupplementen zitten, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Dus heel veel misschien jongere sporters krijgen de indruk van, oh, ik moet echt supplementen gebruiken om heel goed te worden. En als een soort van tegenreactie geven voedingsdeskundigen daarom vaak
Ja, die gaan aan de ankers en die zeggen van, nou, doe maar helemaal niet eigenlijk.
Ja, precies. Van, hallo, je moet eerst je normale voeding op orde hebben. En dan eventueel, als je echt nog iets nodig hebt, kun je supplementen gebruiken.
En deze Engelse wetenschappers die zeggen van, nou ja, weet je wat, voor topsporters zijn er een select aantal gevallen zijn er. Dus momenten waarop je wel op supplementen moet vertrouwen. Voor welke supplementen geldt dat?
Nou ja, zij beschrijven eigenlijk alle supplementen waarvan zij vinden dat dat voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. En dat zijn eigenlijk koolhydraten en eiwitten uiteraard. Voor respectievelijk duursporters en krachtsporters. Daarnaast dingen als cafeïne, creatine, beta-alanine. En ja, een aantal soorten vitamine achten ze ook voldoende onderbouwd.
Maar dat zijn dan echt voorbeelden van voedingsmiddelen die je ook als supplement kan nemen. Maar in welke situaties zijn die nou aan te raden boven normale voeding?
Ja, wat ik wou zeggen, koffie. Ik bedoel, ik weet niet of het helemaal normale voeding is, koffie. Maar daar zit ook cafeïne in.
Klopt. Bij jou wel.
Bij ondertussen wel, ja. toch zeg je van, ja, dat volstaat dan niet. Dus inderdaad, hè? Wanneer ga je dan toch geen koffie drinken en moet je toch een...
Misschien is koffie wel een goed voorbeeld. Kun je vertellen waarom koffie niet geschikt is om als cafeïne binnen te krijgen?
Bijvoorbeeld. Koffie is heel geschikt om cafeïne binnen te krijgen. Het probleem met koffie is dat de hoeveelheid cafeïne niet heel erg voorspelbaar is. Koffie uit de ene automaat kan een heel ander cafeïnegehalte hebben dan koffie uit de andere automaat. En zelfs binnen een automaat van de ene tot de andere dag kan de hoeveelheid cafeïne daarin nog verschillen. En het voordeel van een cafeïnesupplement, dus gewoon een capsuletje, is dat je eigenlijk heel goed weet hoeveel cafeïne daarin zit. Dus als je echt nauwkeurige dosissen wil gebruiken, dan kan het nuttig zijn om daar een supplement voor te gebruiken. Dus dat is één van de 6 situaties waarin volgens de onderzoekers supplementen misschien een voordeel kunnen bieden boven het echte
voeding. En de andere 5 dan?
Ja, wou ik zeggen. Ja. De andere 5. Ja.
De andere 5 die ze noemen is bijvoorbeeld een situatie waarin een bepaalde voedingsstof te weinig aanwezig is in normale voeding. Dat geldt bijvoorbeeld voor producten als creatine en beta-alanine. Dus dat zijn stoffen die alle twee in vlees voorkomen. En stoffen die ook echt prestatiebevorderend zijn. Maar ze zijn alleen prestatiebevorderend in hele hoge dosissen die je niet uit normaal een stukje vlees kunt halen. Dus als je dat uit normaal vlees zou willen halen, dan moet je echt 1 à 2 kilo vlees op een dag eten. En dat werkt dan weer niet zo prestatiebevorderend. Nou, om even het rijtje verder af te gaan. Een andere reden waarom je supplementen boven gewone voeding zou kunnen kiezen is als je bepaalde producten niet eet. Als je bijvoorbeeld vegetariër bent en je wil geen vlees en vis eten. Of als je sommige dingen echt niet lust. Dan kan het handig zijn om bijvoorbeeld omega-3, wat normaal gesproken in vis zit, om dat in een pilletje tot je te nemen. Nou ja, de precieze dosering van cafeïne had ik al genoemd. Sommige sporters hebben tekorten van een bepaalde stof. Bijvoorbeeld een ijzertekort komt veel voor onder topsporters. En ja, daar heb je echt gewoon een hoge dosering van ijzer voor nodig. Om
het weer op peil te krijgen.
Ja, om je tekort weer op te heffen. En dat kun je eigenlijk niet uit gewone voeding halen. Of tenminste, het is veel efficiënter om dat met een supplement te doen. Dan zijn er nog momenten waarop het moeilijk is om gewoon eten te eten. Bijvoorbeeld tijdens het sporten. Het is veel makkelijker om even een jelletje of een sportdrankje naar binnen te werken tijdens je hardlooptraining dan om een banaan te pellen en die op te eten. Nou ja, dit geldt bijvoorbeeld ook voor de eiwitshakes na je training. Het is natuurlijk, het zou prima zijn om je eiwitten gewoon uit normale voeding te halen. Maar topsporters zijn ook maar mensen die af en toe even voor gemak gaan. En dan zo'n shake in je tas stoppen is veel
En als je het ook echt over krachtsporters hebt die bijvoorbeeld 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag binnen moeten krijgen, dan zit je ook aan een significante hoeveelheid vlees, kwark en dat soort dingen.
Dus moet je flink eten.
Moet je flink tegenaan eten.
Ja, dat klopt. Dus ja, dan kom je weer bij dat punt van te weinig.
Maar hoe weet je dat je te weinig hebt? Kijk, ik kan wel zo'n pil in mijn mik gooien, maar hoe weet ik waar ik dan extra behoefte aan heb?
Nou ja, dan moet je even onderscheid maken, denk ik, tussen de zaken als eiwitten en koolhydraten, waarbij je gewoon eigenlijk richtlijnen voor hebt. Dus zoals bijvoorbeeld die 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Dus dat kun je zo uitrekenen. En qua koolhydraten moet je natuurlijk kijken naar wat je verbruikt op een dag en wat je binnenkrijgt. En voor dingen als ijzer, magnesium en zo, dan ontkom je niet aan een bloedonderzoekje doen.
Ja.
Ik heb er nog eentje op een lijstje staan.
Oké, ik hoor hem. Okay, was het al bijna kwijt.
De 6e situatie. Ja. En dat is als er een risico is op besmetting van gewone voeding. Ik noemde al eventjes het vlees in China en in Mexico. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn als je op trainingstage bent en je vertrouwt de keuken die je eten bereidt niet zo heel goed op de hygiëne. Dan kun je ervoor kiezen om in plaats van...
Kip
en vis die ze daar maken om toch maar een eiwitshake te nemen. Ja.
Hey, maar nu klinkt het ook wel soms een beetje alsof je supplementen altijd maar tot je kunt nemen in deze 6 situaties die je benoemt. Mm-hmm. Een beetje zoals better safe than sorry. Maar geldt dat ook echt voor het gebruik van supplementen? Of kun je soms ook nog wel de mist in gaan? Zitten er zeg maar risico's aan het gebruik van supplementen?
Ja, er zit natuurlijk altijd een heel klein risico aan het gebruik van supplementen met betrekking tot mogelijke vervuiling met dopinggeduide stoffen. Die op dat vlees uit China en Mexico niet in gewone voeding zitten. Dus als je dopingcontroles ondergaat, dat geldt natuurlijk niet voor alle sporters, maar als je echt topsporter bent en je hebt al zijn dopingcontrole, dan is het altijd handig om geteste supplementen te nemen. Dus die zijn getest op aanwezigheid van dopinggeduide stoffen. En die kun je vinden in de NZVT-database. En die zullen we ook wel eventjes linken in de show notes van deze podcast.
Helemaal goed. Ik had vroeger een huisgenoot die deed als ontbijt een broodje. Dat is niet overdreven, met vitaminepillen. Klapt zijn broodje dicht, at hem op.
Maar meerdere pillen ook.
Meerdere pillen, ja. Hij wou een shot aan vitamine binnen.
Maar was dan wel een wit puntje, dat broodje?
Het was gewoon een boterham. Waarschijnlijk een heel van de al die dubbelvouwde en naar binnen schoof. Maar dat gaat misschien wat ver. Maar af en toe een supplement kan dus zeker geen kwaad.
Nou ja,
mits je aan een van de 6 punten die je besproken hebt.
Precies, het is dus food first. Ja. Geldt nog altijd. Maar soms een supplement erbij kan je als topsporter echt wel helpen.
Laat je dat duidelijk zijn, Herman. Dus niet de easy way gaan en nu je boterham vol met vitaminepillen smeren.
Precies. Ik dacht dat snel verdiend. Maar ik blijf gewoon mijn kiwietjes eten en mijn andere voedingsstoffen gewoon via de voeding naar binnen krijgen, denk ik. Nikki, jij hebt een samenvatting geschreven over een studie waarin onderzoekers gekeken hebben naar een hoger blessurerisico in relatie tot slechte cognitieve vaardigheden. En die relatie is er werkelijk, zeggen zij. Hoe zit dat?
Dat is inderdaad een Amerikaanse onderzoeksgroep die heeft gekeken naar in hoeverre cognitieve factoren überhaupt een relatie hebben met blessurerisico. En die hebben dat onderwerp is goed onder de loep genomen.
Ja, wat is cognitie überhaupt? Waar hebben we het over? Wat?
Ja, met cognitieve functies worden met name vaak functies bedoeld die worden gebruikt om informatie te verwerken. Dus dan kun je denken aan aandacht en concentratie, geheugen, werkgeheugen. Maar ook wel inhibitie, reactietijd valt er vaak onder.
En volgens die onderzoekers is er dus een relatie tussen cognitief functioneren, of tenminste het cognitieve functioneren van een atleet op dat moment en het krijgen van blessure?
Ja, in eerste instantie het idee met name binnen blessurerisico in kaart brengen dat het vaak gaat over wat meer anatomische en biomechanische risicofactoren. En zij willen nu met name wat meer in kaart brengen dat dus mogelijk is ook geldt voor cognitieve factoren. Ze laten in hun studie zien dat er wel een relatie zit hoe slechter bepaalde cognitieve functies, en dat geldt met name voor geheugen en reactietijd, hoe groter ook het risico op blessures aan spieren, pezen, dus echt het bewegingsapparaat, zeg maar.
Maar geheugen, dan denk ik aan, ik vergeet altijd iedereen zijn naam, maar dat zal denk ik niet zo relevant zijn, toch?
Nee, misschien op het veld kan het wel onhandig zijn als jij je teamgenoot even wil roepen en je weet ze nou niet meer. Maar,
het zal niet meteen dan een blessure oplopen.
Nee, het gaat dan echt om... Kijk, als je bijvoorbeeld op het veld staat en je hebt te dealen met zowel je medespelers als je tegenstanders, dan moet je bepaalde informatie in je opnemen. Die informatie moet je ook verwerken, die moet je onthouden. En daarvoor heb je bijvoorbeeld dat geheugen nodig. En die informatie gebruik je ook om bepaalde acties en dergelijke te ondernemen. En het lijkt er dus op dat als mensen bijvoorbeeld minder snel en nauwkeurig hun omgeving en de situatie kunnen verwerken, dat dat mogelijk wel eens zou kunnen leiden tot meer blessures.
En welk mechanisme zit daar dan precies achter? Ja, precies, misschien. In ieder geval, wat is de indicatie van de onderzoekers? Waar denken ze dan aan?
Nou, wat ik dus zeg, als sporters minder goed in staat zijn om dus die informatie vanuit de omgeving zoals snel als nauwkeurig te kunnen verwerken, dan zou dat dus kunnen leiden tot wellicht een ander bewegingspatroon. En een ander bewegingspatroon zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot grotere impact op het lichaam. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan een grotere grondreactiekracht bij het landen van bijvoorbeeld een sprong. En als je dat telkens in verschillende situaties gebeurt, dus misschien ook verkeerde landingen, dan zou dat dus uiteindelijk kunnen leiden tot, nou ja, meer blessurerisico of in ieder geval een hoger blessurerisico.
Maar ik kan me, kijk, bij spieren kan ik me iets voorstellen. Op een gegeven moment in een wedstrijd raak je vermoeid. En dat kan een blessurerisico vergroten. Dus dat je, geldt dat dan ook voor cognitie? Kun je ook cognitief vermoeid worden in een wedstrijd?
Nou, dat is op zich wel leuk dat je dat vraagt. Want dat is ook wel een vraag die we eerder vanuit een andere bond hebben gekregen. Van in hoeverre inspanning nou kan leiden tot cognitieve vermoeidheid. En daar is wat dat betreft echt weinig over bekend over de acute effecten van inspanning op cognitieve vermoeidheid. En we weten allemaal wel dat je, als je langdurig cognitief belast wordt, dat je ook cognitief vermoeid raakt. Er is alleen weinig onderzoek die dat daadwerkelijk ook in de sportpraktijk laat zien.
Maar is slaaptekort niet een hele belangrijke factor daarin?
Voor cognitieve vermoeidheid? Ja, zeker. Dat speelt ook zeker een rol op het moment dat jij te weinig slaap, dan gaan ook bepaalde cognitieve functies achteruit.
Ja, en dan zou je blessurerisico dus ook hoger.
Ja, nee, ja, slaap is daar blijft gewoon altijd enorm belangrijk.
Ja, maar volgens mij staat ook in je samenvatting, maar bijvoorbeeld hersenschudding. Daarna, als je een hersenschudding hebt, heb je daarna ook meer kans op blessures. Maar dat zou bijvoorbeeld ook een verklaring daarvoor kunnen zijn.
Nee, dat is wel ook een van de redenen waarom de onderzoekers dit onderwerp überhaupt onder de loep hebben genomen, omdat uit onderzoek is al eerder bekend geworden dat sporters die een hersenschudding hebben opgelopen, dat die tijdelijk een verhoogder blessurerisico hebben. En dat lijkt dus ook met name te komen als sporters een hersenschudding hebben doorgemaakt, hebben ze vaak ook kortdurend mindere cognitieve functies. En vandaar ook dat onderzoekers zijn gaan denken van, goh, misschien lijkt er überhaupt wel een relatie tussen mindere cognitieve functies en blessurerisico.
Maar ik bedoel, als je het hebt over, het heeft dus een relatie met blessurerisico. Dus het verhoogde blessurerisico. We weten allemaal dat we spieren sterker maken, zodat we niet zo snel geblesseerd raken. Kan je dan, want ik hoor je nu over testjes, kun je dat dan ook niet met je cognitie, zeg maar, trainen?
Nou ja, je kunt cognitieve functies zeker verbeteren. Dat is ook algemeen bekend. Bewegen is misschien daarvoor nog wel het beste medicijn. Waar Erik Scherder ook groot voorstander van is. Maar als je het hebt over het trainen van cognitieve functies om blessurerisico te beperken of het blessurerisico te verminderen, daar weten we eigenlijk nog niks van. Het lijkt enigszins in de lijn der verwachting als je cognitieve functies verbetert, dat je daarmee misschien ook het blessurerisico iets kan beperken, maar voor het blessurerisico spelen natuurlijk nog heel veel andere factoren een rol. Dus dat is iets wat hopelijk toekomstig onderzoek kan uitwijzen.
Dus een oproep aan alle onderzoekers die hierin geïnteresseerd zijn.
Nou ja, het is in ieder geval een factor waar naast ook anatomische en biomechanische factoren rekening mee gehouden kan worden. En wat dat betreft is dit nog wel echt een relatief nieuw onderzoeksgebied, maar het is zeker wel iets om in ieder geval in gedachten te houden. Helemaal bij sporters met een hersenschudding.
Mooi. Weer wat geleerd, zou ik haast willen zeggen.
Blijf je ook nog even op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, Herman.
Zeker, zeker, zeker. Ik kom alweer bij de lees-, luister- en kijktips van dit kwartaal, kan ik haast wel zeggen. Ella, heb jij iets gezien of gelezen, wat je zegt van, nou, dat vind ik het delen wel waard.
Ja, zeker. Ik heb een programma van de VRT uit Vlaanderen gekeken. Dat heet Wereldrecord. En met name de aflevering over Tom Boonen en zijn winst op Parijs-Roubaix vond ik erg interessant. Het is sowieso een serie waarin een bepaalde topprestatie wordt bekeken vanuit een beetje een wetenschappelijke blik. En in dit geval gaan ze dus kijken naar hoe Tom Boonen Parijs-Roubaix gewonnen heeft en waarom hij daar op dat moment de ideale man voor was. Dus ze kijken eigenlijk wat je voor fysieke capaciteiten nodig hebt om precies die wielerklassieker te winnen. Het gaat daar natuurlijk om het rijden over of het fietsen over kasseien. En ze leggen ook heel mooi uit wat de eisen aan een fiets zijn en aan een wielrenner om optimaal over die kasseien heen te kunnen gaan. Dus zeker een tip als je geïnteresseerd bent in wielrennen en de wetenschap daarachter.
En kunnen wij als Nederlanders gewoon die Belgische serie bekijken?
Ja hoor, die kun je gewoon zien online. Nou.
Scheelt weer.
Mooi. En WP, had jij nog iets?
Ja, ik heb een film gezien. King Richard heet hij. En die gaat over Richard Williams, de vader van Venus en Serena. Iedereen wel bekend, denk ik.
Die hebben geen achternaam nodig.
Nee, precies. Dat,
en de film vanwege de Oscars, denk ik.
Ja, inderdaad. Inderdaad, daar werden ook wat raken, smashes werden uitgedeeld.
Ja, precies, ja.
Maar goed, het was een hele interessante film. Vond ik.
Is het nog leuk om even te benoemen voor de mensen die dat moment niet hebben gezien wat er precies is gebeurd bij de Oscars?
Dat vind ik echt niet nodig.
Dan
moet je nu even googlen, ja.
Maar goed, ik vond de film heel onderhoudend, maar ook heel interessant. Want wat tegenwoordig in de sport echt een heet hangijzer is, is plezier. Er wordt heel veel nadruk op gelegd dat sporters vooral, ook zeker jonge sporters, plezier moeten hebben in sporten. En dat dat de voornaamste factor is. En dan uiteindelijk of iemand zich ontwikkelt via allerlei paden en zo, dat is een tweede. En in deze film is best wel bijzonder om te zien dat die Richard Williams heel erg bezig is met het plezier van zijn dochters. En hij houdt ze op bepaalde momenten ook zelfs uit de competitie. Dat hij gewoon niet wil dat ze al te veel op winnen gefixeerd raken. Aan de andere kant is hij juist als een of andere drillcoach. Is hij vanaf jongs af aan, is hij die twee dochters van hem, is hij gewoon op aan het trainen tot een soort van tennismachines eigenlijk. Nou heb ik afgelopen week op de platformdag van de Embedded Scientist wel van de experts gehoord dat tennis een sport is waar je wel redelijk op tijd ook mee moet beginnen om er heel erg goed in te worden. Dus dat verklaart misschien een beetje waarom dat er toch discrepantie zit tussen wel jong specialiseren, maar toch ook het plezier erin houden. Maar het was in ieder geval voor mij een mooi praktijkvoorbeeld bij een aantal ontwikkelingen die je op dit moment veel hoort in de sportwereld.
Maar het is Hollywood, dus ik kan me ook voorstellen dat het misschien hier en daar wat aangedikt was. Is er ook een reactie bekend van de familie zelf? Wat vonden die ervan?
Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, het is natuurlijk is Hollywood en het moet natuurlijk ook heel erg mooi Amerikaans verhaal is natuurlijk. Hè, van against all the odds en dat ze dan toch de top bereikten. Dus dat ben ik met je eens. Dus ik zou nog eventjes moeten opzoeken of dat inderdaad ook een reactie op is gekomen.
Helemaal goed. Nicky, wat had jij voor...
Nou, iets, ja, misschien niet direct sportgerelateerd, alhoewel klimmen ook wel een sport is. Maar het is inmiddels al hier een tijd geleden. Maar ik heb toen de documentaire 14 Peaks gekeken. Nothing is Impossible, waarin Damsung heet hij volgens mij.
Dat nee, is, Nimsdow heet
Nimsdow, ja. Dat is in ieder geval een Nepalees. En die wil in 7 maanden wil die de 14 hoogste bergen ter wereld, dus 14 pieken boven de 8000 meter, wil hij bereiken. En in die documentaire neemt hij je mee in hoe hij dat aanpakt, hoe hij die hoge pieken wil bereiken en welke tegenslagen die
En of hij het gaat halen natuurlijk.
Of die het dat zal ik niet verklappen. Nee. Maar goed, ja, zeker aanrader. Omdat het is wel bizar wat hij allemaal meemaakt.
En, ja, zeker.
Als je soms denkt van, goh, ik heb het even zwaar. En je kijkt zo'n documentaire. Dan denk je, nou, dat valt allemaal wel mee.
Leuk.
Maar goed, dus dat was mijn tip.
Ja.
Maar Herman, jij hebt natuurlijk
gelezen.
Ook genoeg tijd om een en ander...
Heb je gelezen, Herman?
Gelezen. Nou, ik ben recent jarig geweest en ik heb een boek gekregen van Di Carter. Dat heet Nu of Nooit. Hij speelt ook een rol in Kamp van Koningsbrugge. Een programma op de tv waarin 14 of nou, ik weet niet, 14, 15, een aantal in ieder geval normale mensen het leger als het ware ingaan. En die worden dan
de opleiding Special Forces,
juist,
toch?
Juist, ja. En wat hij gedaan heeft, hij heeft een boek geschreven met... Hij heeft zelf heel lang... Hij komt echt uit de defensie, dus hij heeft in die zin niet direct met de topsport te maken. Alleen zijn natuurlijk onwijs veel raakvlakken met de topsport. Het gaat over omgaan met tegenslagen, omgaan onder extreme druk, et cetera. En hij heeft een boek geschreven met een aantal eigenlijk... wetenschap gecombineerd met praktijkervaring en dat teruggebracht naar tips. Erg leuk om te lezen. Ik denk dat het, wat ik zeg, voor menig sporter ook leuk is om daar eens je even in te verdiepen. Het leest heel makkelijk weg. Ik heb hem nog niet helemaal uit.
Nee, ik wou zeggen,
ik was vorige week jarig. Ja. Ja. Maar ik vond het nu al leuk genoeg om hem te noemen in ieder geval.
Ja.
Mooi.
Nou.
Mooie afsluiting, denk ik.
Dit waren de Topsport Topics Highlights. Linkjes naar de artikelen die we net hebben besproken staan in de show notes. Wil je nog meer weten over wetenschap en topsport? Kijk dan op topsporttopics.nl en volg ons op social media.
Topsport Topics podcast.